NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door de eeuwige oude goede zeiler Roel Meijer. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Jaarlijks is oktober de internationale borstkankermaand en dat is voor NH Gooi Spreekuur een goede reden om daar wederom aandacht aan te besteden. In deze maand wordt de aandacht gevraagd voor borstkanker, onderzoek en opsporing. Het gaat over bewustwording en informatie verspreiden. Hebben we in onze regio Gooi en Vechtstreken wel goed georganiseerde borstkankerzorg? En welke rol speelt het borstkankercentrum in Ter Gooi hierin? Een team van specialisten werken daar nauw samen als het gaat om diagnoses en behandelingen, maar ook voorlichting en waar mogelijk preventie. Twee van deze specialisten zijn vandaag onze gast in de studio. Usha Kolbein, oncologisch chirurg, en Esteban van Keulen, radioloog. Beide zijn verbonden aan Ter Gooi MC in Hilversum. Hartelijk welkom hier in de studio.
Dank voor de uitnodiging.
Dankjewel.
Heel goed, we gaan gelijk van starten en laat ik maar met een open vraag beginnen. Kunnen jullie kort schetsen hoe de borstkankerzorg in Gooi en Vechtstreken georganiseerd is?
Zeker, althans in ons ziekenhuis Ter Gooi hebben dat georganiseerd in een centrum. Dat heet dan het heet borstkankercentrum, een beetje zwaar woord ook. Terwijl we weten dat eigenlijk maar heel weinig patiënten relatief van die bij ons komen borstkanker hebben. We hebben een centrum wat fysiek, we zitten daar heel dicht bij elkaar. Dat wil zeggen, alle specialisten die er iets van weten zitten echt letterlijk naast elkaar rondom de wachtkamer van de patiënt. Zodat de patiënt niet hoeft te shoppen naar andere ruimten. Zodat we snel kunnen handelen, dat we snel onderling overleg hebben. En dat we de zorg kunnen doen met de mensen die daar heel goed in zijn en het ook leuk vinden om dat te doen. En dat typeert denk ik onze manier van werken. En we willen korte wachttijden hebben. Dus mocht je denken dat er iets aan je borst mankeert, dan ben je op hele korte termijn altijd bij ons welkom om dat verder uit te laten zoeken.
Ja, want u noemde net borstkankercentrum. Het wordt ook wel eens mama-centrum genoemd.
Ja, Mama Poli deden we vroeger, Mama Centrum. Waarbij dan bleek, althans volgens de experts, dat sommige patiënten niet begrepen dat mama niet ging om de vrouw. Of dat het niet ging om geboortezorg. Maar dat het mama een ander woord is in het Grieks voor borst eigenlijk. Ja.
Ja. Wat maakt de borstkankerzorg in deze regio zo uniek, bijvoorbeeld in vergelijking met andere regio's? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, Usha zit naast me. Ik wil ook niet het woord hebben. Wat me zo opviel, Usha is opgeleid als chirurg in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat kan ze beter zelf vertellen. En sinds deze maand is ze ons team komen versterken. Zij doet, Usha.
Nou ja, wat we eigenlijk hebben geprobeerd. En er was al een hele nauwe samenwerking tussen het Ter Gooi en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waarbij er ook wekelijks een multidisciplinair overleg samen is. Maar wat we hebben geprobeerd is eigenlijk om de chirurgische zorg. En dan daarbij natuurlijk ook de internistische oncologische zorg. Nog beter te synchroniseren. Waarbij je eigenlijk de topklinische zorg gewoon toch goed dicht bij huis kan hebben in het Ter Gooi ziekenhuis, wat gewoon heel fijn is om dat thuis te hebben. En zo nodig speciale wetenschappelijke onderzoeken, klinische trials waarin je dan mee kan doen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waarbij we eigenlijk ook alle protocollen steeds meer samen maken en ook gelijk trekken.
Ja, we hebben gekozen om al heel lang om met het Antonie van Leeuwenhoek samen te werken. Met name omdat ze daar zo goed onderzoek doen. Omdat ze daar echt natuurlijk, als iedereen weet, heel veel van kanker in het algemeen en zeker van borstkanker afweten. Maar het leuke is dat Usha toen ze kwam, eigenlijk na een week al zei, hoe prettig ze de manier van samenwerken vond. Dat was wat me opviel.
Ja, dat is ook zo. Wat in ieder geval in de nieuwbouw van het Ter Gooi ziekenhuis zo is en wat ik eigenlijk nog niet zo kende, maar is dat alles echt in één gang zit. Dus een patiënt die maakt zich zorgen, komt bij de huisarts, gaat daarna, krijgt een verwijzing dan direct naar de radiologie eigenlijk. Heel vaak is er gelukkig niks aan de hand, kunnen ze direct naar huis. Maar mocht er wel wat aan de hand zijn, dan worden ze daarna ook gewoon direct gezien door de verpleegkundig specialist, door mij of mijn collega's. En dan kunnen we de opvolgende diagnostiek verder inzetten. En dat zijn gewoon hele korte lijntjes. We kunnen even snel meekijken met een echo op het moment dat die gemaakt wordt, als het nodig is. Ja. En zo verder. Dus dat is denk ik een hele goede. Heel veel in Nederland, de borstkankerzorg in Nederland is sowieso heel goed. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat aan te geven. Maar dat is wel uniek voor het Tergooi ziekenhuis.
Dus daar onderscheid je ook met ten aanzien van andere ziekenhuizen?
Ja, dat denk ik zeker. Ja.
Ja. Ja, oké. Okay. Als we nu praten over, want de borstkankermaand, en dat is elk jaar zo, en dat is ook nodig, want we praten over 1 op de 7 vrouwen die krijgt borstkanker.
Ja.
En in Nederland zijn er ongeveer meer dan 18.000 mensen die dat krijgen. Ik zeg heel bewust mensen. Want
18.000 vrouwen in 2024 ruim en bijna 180 mannen. Dus het komt bij mannen minder voor, maar het is er zeker ook.
Ja. En dat is nog enigszins onderbelicht, maar dat is een iets ander onderwerp.
Ja.
Hoeveel patiënten zien jullie eigenlijk in Tergooi?
Ja, heel veel. Dat zijn zeg maar 7.000 of zo per jaar. Dat weet ik niet eens precies, die getallen. En daarvan per jaar nieuwe mensen met borstkanker rond de 250, soms 300. Ja. Dat schommelt een beetje. En die worden niet al, zeg maar, we doen rond de 250 operaties, denk ik, met borstkanker, nieuwe patiënten. Maar een deel van de patiënten wordt niet primair geopereerd. Dus dat is, die getallen qua borstkanker zijn groter.
Ja. Ja.
En een heleboel, zoals Uchel al zei, blijkt gelukkig geen borstkanker te hebben. Maar dat moet wel natuurlijk eerst worden uitgezocht.
En uitgesloten.
Dat kan, als je wat wij proberen te doen is natuurlijk patiënten gerust te stellen die zich zorgen maken dat er iets met hun borst aan de hand is. En dat op een zo prettig mogelijke en zo snel mogelijke manier voor hun duidelijk te maken.
En misschien wat wel nog goed is om te benoemen is daarnaast, zowel in het Tergooi als in het Antonie van Leeuwenhoek, waar je in het Centrum voor Vroegdiagnostiek hebt, maar is het zo dat we niet alleen patiënten zien in de eerste keren, die bijvoorbeeld naar de huisarts gaan omdat ze zich zorgen maken, maar ook mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker. Ja. Die zitten bij ons in de screening, die krijgen volgens een speciaal schema, worden ze opgevolgd. En dat is ook echt wel een substantieel deel van de mensen die we zien. Dus dan hoef je niet per se borstkanker gehad te hebben. We zien ze natuurlijk ook nadat mensen borstkanker gehad hebben. Voor de nieuwe richtlijn opvolging is in ieder geval 3 jaar. En dat wordt steeds meer op de individu toegespitst. Dus we kijken steeds meer welke patiënt heeft wat voor opvolging nodig.
Ja. Zien jullie dan ook specifieke trends momenteel? Ik neem aan dat jullie het een en ander volgen als het gaat om bijvoorbeeld een stijging of een daling of een verjonging van diagnoses.
Er is nog steeds helaas een lichte stijging. Hè? Dus 1 op de 7, dat zei je al.
Ja, het blijft zo dat de meeste mensen die borstkanker ontwikkelen zijn oudere vrouwen. Eigenlijk de reden dat het bevolkingsonderzoek vanaf 50 jaar begint, dat is ook daar is gewoon een reden voor. Dat is een doordachte reden. Precies. Dus dat zien we, dat blijven we zien. We zien ook steeds meer nog een stuk oudere vrouwen natuurlijk die komen met borstkanker, omdat gewoon de leeftijd toeneemt. Ja, we zien ook mensen die jonger zijn, die borstkanker ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk iets wat je ook altijd wel al gezien hebt. Dus in die zin is de vraag of we daar een trend in zien, dat weet ik niet. Wat we wel zien, als je kijkt naar trends, er speelt heel veel over op het moment over screening. Hè, en over hoe beoordeelbaar is nou een mammografie. Wat is eigenlijk mijn individuele risico dat ik borstkanker zou kunnen ontwikkelen. En daar zien we wel patiënten meer in die vragen ook hebben. Word ik op de juiste manier gescreend, bijvoorbeeld?
Ja, ja. Over dat screenen gesproken. Hoe belangrijk is eigenlijk vroege opsporing? En wat merk je aan zeg maar, de deelname van de bevolkingsonderzoek in deze regio?
Nou, het is zeker heel belangrijk. Kijk, wat eigenlijk de essentie is, denk ik, is hoe kleiner je borstkanker is, des te beter is je kans dat je het lang gaat overleven. En wat nog misschien even belangrijk is, is dat als je een kleine vorm van borstkanker hebt, dat de behandeling ook kleiner is, minder belastend is, minder vervelend is, minder uitgebreid is. Dus dat is ook al een reden om het vroeg te willen vinden. Terwijl je kan, als je naar allerlei wetenschappelijk onderzoek gaat kijken, kun je dan afvragen van ja, wat is nou het verschil op de lange termijn qua, ga je nou veel eerder dood als je grotere vormen van kleine vormen, ja, daar kan je over discussiëren. Dat gaat denk ik nu te ver. Maar gewoon heel praktisch gezien, hoe kleiner je het ontdekt, ja, hoe minder uitgebreid de gevolgen zijn, zou ik zeggen. Hoe is jou?
Ja, nee, dat is ook zo. En hoe kleiner je het vindt, hoe kleiner de kans is dat je bijvoorbeeld chemotherapie nodig hebt. Ja. Hangt een heleboel ook af van wat voor vorm van borstkanker je hebt. Maar dat zijn belangrijke dingen. Dus meedoen aan het bevolkingsonderzoek, wat overigens in deze regio al heel goed gebeurt. Maar dat is gewoon ontzettend belangrijk. Krijg je die oproep? Ga naar het bevolkingsonderzoek. Veel vrouwen zijn bang voor mammografie. Hè? Ja. Die hebben gehoord dat het heel veel pijn doet. Dat het probeer het in ieder geval een keer, zeg ik altijd. En gaat het niet, probeer dan via de huisarts een verwijzing om te kijken naar een andere manier. Weet ook dat de ene keer niet tekenend hoeft te zijn voor de keer daarna. Dus echt meedoen aan het bevolkingsonderzoek is denk ik een hele belangrijke opgave.
En dat die pijnklachten, die met name de mensen die het pijnlijk vinden, die hoor je denk ik. Want in mijn praktijk merk ik dat de meeste vrouwen het niet heel erg aangenaam vinden. Maar pijn is een groot woord. En het duurt ook steeds korter. Hè, omdat we steeds sneller apparatuur hebben. Het zijn er maar een paar seconden per foto. Dat stelt niet heel veel voor in de tijd. En dat is even op je... Nou, ik denigreer natuurlijk als man, hè, dat begrijp je. Maar even op je tanden bijten. En dat is... zeker echt voor de meeste vrouwen heel goed te ondergaan. Nou ja, en dat moet geen reden zijn om het niet te doen.
Nee, absoluut niet. En dat is ook zo. En het is sowieso goed, ook als je überhaupt... ook als je wel de diagnose borstkanker krijgt... of als je in die screening zit... weet dat wat je opzoekt op Google... ik zeg altijd, probeer het bij een dokter... een verpleegkundig specialist te checken of dat wat je vindt klopt. Want realiseer je, mensen schrijven met name hun negatieve ervaringen op. Ja. En de positieve, die hoor je gewoon een stuk minder. En het is echt zo, de meeste vrouwen ook die ik spreek... die zeggen, ik vond die mammografie goed te doen. Leuk hoeft het niet te zijn.
Nee, duidelijk. Nou, fijn dat jullie dat zo op deze manier toelichten. Ik wil eigenlijk een stapje maken naar diagnose en multidisciplinair aanpak. En het bijzondere is, dat is het leuke van live... ik krijg letterlijk een vraag binnen... En die past precies in, eigenlijk ook in mijn vraag die ik had voorbereid.
Oh,
maar
goed.
Die zei, eigenlijk, wat gebeurt er als er iemand met een afwijking, als ik het zo mag noemen, wordt doorverwezen naar jullie centrum? Met andere woorden, kan ik in Tergooi meteen terecht voor de diagnose als de huisarts mij doorstuurt? Zonder wachttijd, vraagteken.
Ja, de wachttijd is 24 tot 48 uur. Dus dat is denk ik goed om te weten. En dan ga je eigenlijk direct naar de radiologie.
En als de huisarts... we hebben elke dag 5 plekken voor die patiënten... waarbij de huisarts de kans heel groot acht... dat er iets serieus aan de hand is. Dat is in de ochtend georganiseerd... zodat we het lekker aansluitend allemaal kunnen doen. Als die plekken op zijn, dan kan het dus zijn... dat je niet binnen een dag maar iets langer moet wachten. Maar als de huisarts ons ontbelt... dan kan het meestal alsnog dezelfde dag. Wat je al zei, Oesja, er wordt meestal... ben je ouder dan 30, wordt er een foto gemaakt... van beide borsten 2 foto's, zeg maar. Of een scan, daar kunnen we misschien straks nog op terugkomen. Dan laat onze specialistische laborant laten aan ons zien die foto. Want die zijn helemaal getraind om die foto's ook zo min mogelijk vervelend patiënt te laten ondergaan. Wij als radiologen kijken naar de foto en beoordelen dan meestal of er een echo of iets anders nodig is. En als daaruit komt dat er inderdaad iets vervelends aan de hand is, dan worden de patiënten meteen de aansluitend gezien... of door de chirurg Oesja... of door een van onze specialisten, verpleegkundigen... mammacare verpleegkundigen of anderen... die daar heel veel van af weten. En dan zijn de biopten genomen inmiddels... en maken we alvast een soort scenario... wat de patiënten te wachten staat. En op zo kort mogelijk termijn de gehele planning... waarbij dan ook het MDO met het AVL een grote rol speelt... omdat we volgens de nieuwste inzichten patiënten zullen behandelen.
Nou noemde je net MDO, niet elke luisteraar weet dat. Maar dat is een prima bruggetje.
MDO, ik moet misschien zeggen wat het multidisciplinair overleg. Dus allerlei specialisten die bij elkaar zitten, die allemaal kennis hebben van zaken.
En dat gaat echt om de patholoog, hè? Dus degene die je biopt beoordeelt... om te kijken, is er sprake van borstkanker? Het gaat om de radioloog, het gaat om de radiotherapeut. Hè? Mocht er bestraling nodig zijn. De chirurg, hè, zoals ik, die kijkt wat kunnen we het beste doen. En een internist-oncoloog. Omdat wat steeds meer verschuift, is dat je eigenlijk veel van de... en dat noemen we systeemtherapie, hè? Dus chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie... Dat we eigenlijk liever vaak voor de operatie willen geven dan na de operatie. Dat voelt soms voor mensen echt nog best wel gek. Want je denkt, ik heb een diagnose kanker, dat moet mijn lijf uit. Maar we weten dat het veilig is en eigenlijk dat het zelfs wat beter is om vooraf de medicatie te geven als dat nodig is. Kijk, is het zo dat er twijfel is bijvoorbeeld, is het nodig om chemotherapie te geven, dan kan je beter wel eerst opereren om te kijken wat er uiteindelijk nodig is. Maar die zitten dus allemaal bij elkaar in zo'n overleg. De plastisch chirurg, zeker, die zit daar ook bij. En dat is ook heel belangrijk om te kijken wat kunnen we qua operatie om ook gewoon een cosmetisch en functioneel zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
Of direct een reconstructie.
Of direct een reconstructie.
Dus een borst weer te bouwen, te herbouwen, terwijl die al toch geamputeerd is.
Ja, ja.
En radiotherapie had je al genoemd, hè?
Ja, voor de bestraling.
Zei de radioloog. Ja,
nee. Ja.
Heel goed. Hoor je dit? Je noemde net chemotherapie en hormoontherapie. Ik hoorde geen immunotherapie.
Nou, ik zei chemotherapie, inderdaad hormoontherapie, doelgerichte therapie. Hè, dat HER2-eiwit wat op tumoren zit, daar geef je meer een doelgerichte therapie voor. In de volksmond heette dat heel lang immunotherapie. Daar moeten we een beetje vanaf, want tegenwoordig bestaat er ook immunotherapie. Dat heeft ook een rol in de behandeling bij borstkanker. Zeker wat we noemen het triple negatieve, dus niet hormoongevoelig. Niet dat HER2-eiwit, daar lijkt wel echt een rol te zijn voor ook immunotherapie. Dat is deels gestandardiseerd nu in Nederland bij vrouwen die dat hebben. Voor andere vormen van borstkanker is dat nog vaak in onderzoeksverband. En dat is dus een van de dingen waarom ook de samenwerking met ziekenhuizen die veel immunotherapie geven zo belangrijk is. Dat je weet, hey, die kan in dit onderzoek voor deze behandeling.
Heel goed. We hebben het vandaag over borstkankerzorg in de regio, in onze regio. En bespreken dit met radioloog Esteban van Keulen en oncologisch chirurg Usha Kolbein. Beide verbonden aan Tergooi MC in Hilversum. En misschien moet ik het nog even toelichten. Usha is zelf ook nog verbonden aan het AVL. En dat brengt me eigenlijk op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Dat brengt me eigenlijk op een volgende vraag. Die ik overigens net ook weer van een luisteraar kreeg. Kan een patiënt zelf kiezen waar hij naartoe gaat? Want we praten hierover Tergooi, maar ik kan me ook voorstellen dat de patiënt denkt van ja, maar AVL, dat is toch heel gespecialiseerd in. Ik wil misschien wel liever naar het AVL. Mm-hmm. Hoe reageer je daarop?
Nou, kijk, patiënten kunnen sowieso kiezen waar ze de zorg willen krijgen. Een second opinion is ook altijd mogelijk. En dat wordt ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Het is wel zo, wat ik eerder eigenlijk ook aangaf, is de borstkankerzorg in Nederland is echt heel erg goed. Op heel veel plekken in Nederland. Alle plekken hebben ook een multidisciplinair overleg, waarbij je echt kan kijken van is het nodig dat je naar bijvoorbeeld een tertiair centrum verwezen wordt en dat soort dingen. Dus ik denk niet dat...
Tertiair?
Dus bijvoorbeeld een academisch centrum als het Amsterdam UMC of het UMC Groningen. UMC Utrecht is natuurlijk hier ook in de regio. Of het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Die neemt daarin een wat bijzondere positie. En als het nodig is, dan gebeurt dat echt. Mensen kunnen daar inderdaad voor kiezen. Ik moet wel zeggen dat ik mensen vaak afraad om echt een hele behandeling ver van huis te doen. Zeker op het moment dat je chemotherapie nodig hebt, immunotherapie, doelgerichte therapie. Dat is een intensieve behandeling. En dan is het vaak fijn. Het zit in hetzelfde potje. Je krijgt gewoon echt hetzelfde medicijn. En dan is het gewoon heel fijn om dat dicht bij huis te kunnen krijgen. Maar als mensen heel specifiek die wens hebben, dan kan ook dat in het Antonie van Leeuwenhoek.
Ik weet niet zeker of de huisartsen in de regio allemaal primair naar het AVL kunnen verwijzen. Ik weet ook niet of de AVL de capaciteit daarvoor heeft. Nee. Het is wel zeker zo dat wanneer wij merken dat de patiënten heel graag naar het AVL willen, dan staat ze dat zeker vrij. En wanneer er iets is wat het AVL kan bieden, wat wij niet kunnen bieden, en dat is zeldzaam, maar dat kan, ja, dan gaan ze sowieso naar het AVL, want ze hebben recht op de beste zorg.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat mensen die bij de huisarts zijn vaak nog helemaal niet de diagnose kanker hebben.
Nee.
Dus dan ontstaat ook vaak wat minder nog die vraag. Maar dus op het moment dat jij de diagnose hebt gekregen in een ander ziekenhuis, het Antonie van Leeuwenhoek heeft ook een second opinion poli, hè, echt waarbij je meteen een second opinion krijgt van is de weg die ik heb ingeslagen, is dat een goede weg? En mensen die daar behoefte aan hebben, daar kan dat.
Ja, laten we gelijk dan even teruggaan naar Tergooi en eigenlijk ook kijken naar bijvoorbeeld nieuwe behandeltechnieken / innovaties in deze?
Nou, qua beeldvorming is dat er zeker. Wij in Tergooi doen onder andere contrastmammografie. Dus dat is ook een foto. Dat heeft ook de nadeel dat je de borst moet pletten. Het duurt ook kort, maar heeft als groot voordeel dat je, en ook als nadeel dat je een prikje krijgt in je arm met een beetje een contrastmiddel. Maar als groot voordeel dat je zeker bij heel dense borsten, waarbij de afwijkingen in principe het moeilijkste zijn te zien zijn. En ook waarbij relatief meer borstkanker voorkomt in dat type borstweefsel, dat de afwijkingen echt uitspringen als het ware. Dus dat is een hele fijne toevoeging die we waar we gebruik van kunnen maken. Dat doet het AVL trouwens niet.
Nog niet.
En het andere wat we natuurlijk veel doen is MRI-onderzoek. Maar er zijn bepaalde mensen die kunnen niet een MRI. Bijvoorbeeld omdat ze een pacemaker hebben, omdat er metaal in hun lijf zit wat daar niet voor geschikt is. En dan is dit een uitkomst om te kunnen doen.
Ja.
Dat is een van de nieuwere technieken. Maar ja, het breidt zich steeds uit, gelukkig. Dat maakt ook mijn vak zo leuk.
En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld oncoplastische chirurgie. Hè? Dus die combinatie van opereren samen met een plastisch chirurg. En dat is al jaren gaande. Maar dat gebeurt echt ook in het Tergooi heel uitgebreid. Waarbij ook die technieken steeds vernieuwen en die zeker daar aanwezig zijn.
Ja, en als je nou even naar de patiënt nu kijkt, die dan bij jullie komt, worden ook gebruik gemaakt van zeg maar borstkankerzorgpaden om die patiëntenreis zo te optimaliseren?
Zeker. Ja, zeker. Zeg maar zorgpaden in de zorg, dat is overigens ook wel heel landelijk geregeld. Je hebt sowieso de landelijke richtlijn, maar ook een zorgpad per ziekenhuis. En daar wordt absoluut gebruik van gemaakt. En een van de dingen die we met de samenwerking met het Antonie van Leeuwenhoek doen, is om die zorgpaden zoveel mogelijk op hetzelfde spoor te hebben.
Ja, en als je zeg maar door dat pad heen bent gegaan, even naar het einde van dat pad, de nazorg, hoe is dat georganiseerd in deze regio?
Eigenlijk volstrekt volgens de richtlijn. De nazorg was eigenlijk altijd 5 jaar. Hè, waarbij je in het eerste jaar daarna kom je nog een keer bij de mammacare-verpleegkundige. Als je bestraald bent, kom je een keer bij de radiotherapeut om te kijken voor de effecten van de bestraling. Je krijgt een half jaar controle en na een jaar doe je eigenlijk de eerste beeldvorming weer. Hè, dus de mammografie herhalen bijvoorbeeld. Ja. Zo nodig als je... waar ik het eerder ook over gehad, als je specifiek op een andere manier opgevolgd moet worden, een contrastmammografie of een MRI. Maar dat is en dat is in ieder geval 3 jaar nadat je borstkanker hebt gehad.
Ja, dat is voornamelijk medisch nu gericht, maar psychologisch en sociaal?
Ja, ook, er zijn ook allerlei paden voor.
Ja. Zeker, en je hebt ook de medische psychologie, die is nauw betrokken. En die proberen we eigenlijk ook altijd, als je een jongere patiënt bent, hè, die borstkanker ontwikkelt, heb je wel eens echt andere vragen dan het grootste gedeelte. Daar heb je de AJA-poli, heet dat, voor. En die kijken daar heel specifiek met elkaar naar wat daar nodig is. En die zorgen ook als je een jaar later zegt van, hey, ik heb het altijd heel goed kunnen handelen, maar nu kom ik problemen tegen, dan kunnen we die zorg altijd inzetten via de medische psychologie.
En ook vormen van bewegen. En
Je hebt de oncologische revalidatie ook bijvoorbeeld. Waarbij we kijken van om zoveel mogelijk weer terug energieniveau, fysiotherapie, uitdeemfysiotherapie. Echt gekeken naar wat er nodig is per patiënt.
Maar ook dat gaat op maat, hè? Ja.
Ook dat gaat op maat, ja.
Daar staan de verkiezingen voor de deur.
Ja.
Komt straks een nieuwe minister van Volksgezondheid. Wat zouden jullie hem of haar aanraden?
Als het gaat om
borstkanker?
Een hele moeilijke vraag. Dat is echt heel politiek beladen. Hè? Ik weet niet of je nu ook doelt op de screening weer. Want dat blijft natuurlijk een hot item.
Gewoon uit je hart.
Ja, maar dat vind ik een heel moeilijke vraag. Okay. Ik ga hem even aan jou terugbouncen, Usha.
Laten we deze vraag zitten. Ik ga dan iets anders vragen. Namelijk, als je één boodschap is die de luisteraars vandaag wilt meegeven. Wat is dat? Want dat wordt de laatste vraag.
Mag die tweeledig zijn? Want dan wil ik toch heel kort even teruggrijpen op de vorige. Wat mensen zelf kunnen doen en een regering. Dat is inzet op primaire preventie. Dus niet je secundaire screening. Maar kijk ook naar wat kunnen we doen in leefstijlfactoren, in alcoholgebruik, in stoppen met roken, in verminderen. Gewoon echt ook de eigen gezondheidsbevordering. Dat is wat ik mee wil geven. En wat ik voor mensen zelf mee wil geven is, als er iets is dat je twijfelt, als je jonge mensen met borstkanker in de familie hebt, als je een afwijking voelt, ga naar de huisarts. Die stuurt je door.
Wil ik ook meegeven dat de meeste vormen van borstkanker niet heel hard groeien. Dus maak jezelf ook niet gek. Kijk of het binnen een paar dagen of weken weer teruggaat, minder wordt. Pijn is ook niet iets waar we heel erg ongerust van worden. Als dat niet zo is, hè, borstkanker begint als een speldenknopje, dan merk je het nog niet. En het wordt langzaam groter, maar ga wel naar de huisarts.
Dit was alweer de laatste vraag, jongens.
Nee.
Voor vandaag. Ja, het gaat heel snel, want we zijn aan het einde van deze uitzending. Heel veel dank aan mijn gasten, radioloog Esteban van Keulen en oncologisch chirurg Usha Kolbein. Meer informatie over borstkanker, ondersteuning en zorg vind je via de huisarts, bevolkingsonderzoek, regionale zorginstellingen, maar ook het fantastisch nieuwe filmpje op Tegooi MC.